op gemeenteleden, gasten en degenen die thuis deze kerkdienst beluisteren. U bent allemaal van harte welkom in deze dienst, waarin dominee Kuik uit Kampen zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee Van Werven uit Dieper voor te gaan. Onze organist is Ties Oldenhuis en ons aanvanklied is 124, 1 en 3. Namens de kerkraad wensen wij u een gezegende dienst.
Wij bereiden ook vanavond dat onze hulp is in naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Maar zie God mag u groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De apostel Paulus doet in Efeze 6, de versen 10 en 11, de volgende oproep. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u kunt standhouden tegen de listige verleidingen van de duivel. We willen nu zingen van Psalm 124, het vierde vers, die onze boeien slaakt. Het is de Heer. Psalm 124, vers 4.
Heer, je zegt, er is de Heer.
willen ook vanavond ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof beleiden. Dat willen we doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zien we daarna als blijk van onze instemming van Psalm 138, vers 1. U loof ik Heer met hart en ziel. En vers 4. Als ik omringd door tegenspoed. Psalm 138, de versen 1 en 4. Ons lied van instemming. Mag ik u verzoeken te gaan staan. En ieder van ons spreekt al dus in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergehaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de gemachten en vaders. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en eeuwig leven. Amen. De Heer nu ook om vragen om zijn bijstand, de hulp van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Grote en geduchte God, onze Vader in de hemel. Wij danken u dat wij op deze avond van zondag opnieuw samen mogen komen, rondom uw woord. U wilt tot ons spreken. En dank u voor. We danken u voor uw woord. En dat we bidden kunnen. Bidden kunnen. Want in deze wereld is heel veel aan de hand. Wat een chaos. Wat een wanorde. En wat een stemmen ook. Hoop verwarring. We danken u dat u dan orde in de chaos schept. Door uw woord. Geef dat we dat ook vanavond mogen horen. Wilt u de verkondiging zegen? We danken u ook dat we bidden kunnen. Om uw hoop. Dat de levenslijn naar boven altijd open staat. Ook al beseffen wij dat vaak niet. En kijken wij eraan voorbij. Maar danken we dat we hier vanavond samen zijn. Om ook met elkaar tot de orde geroepen te worden. Door u. En wilt u ook vanavond de prediking zegen. Dat het geloof bouwt. Dat ons geloof opgebouwd wordt. En wees daarom ook aanwezig, Heilige Geest. Dat we zeker mogen zijn dat er redding is. Verlossing. Hoop voor een hopeloze wereld. Want u, Heer Jezus, u hebt het offer gebracht. U hebt de wet van God volmaakt gehouden. Er is redding. Er is leven. Want u bent de dood doorgegaan. En u bent opgestaan. U hebt het nieuwe leven voor ons mee teruggenomen. Geef dat het ook vanavond mag klinken. En dat we gebouwd worden. En dat we de verleiding van de boze, de misleiding ook, kunnen weerstaan. Geef dat we ook de wapenrusting aantrekken die u ons gegeven hebt. Dat we gretig zijn om uw woorden in ons op te nemen. En dat ze ook daar iets uitwerken. Dat we verder kunnen op de reis door het leven. Ook de komende week weer in. Heilige Geest, wees vanavond in het midden en zegen de verkondiging. We vragen het in Jezus' naam alleen. Amen. Ja, broers en zusters, ik wilde vanavond verder gaan met Nehemia en met het lezen Nehemia 4. Nehemia hoofdstuk 4. En dan lezen we. Het gebeurde toen Sambalat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria: wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia, de Ammoniet, stond naast hem en zei: ook al bouwen ze, als er slechts een vogel klinkt, maakt hij een bres in een stenen muur. Hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn, en doe een smaad terugkeren op hun eigen hoofd, en geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet, en laat hun zonden niet uitgewist worden van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft daarvan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sambat, Tobia de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstak. Ze spannen allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsen een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen. Toen zei Juda: de kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel pijn. Veel pijn. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. De tegenstanders zeiden: ze zullen niet te weten komen en niet zien tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik mannen opstelde op de laatste plaatsen achter de muur, met open plekken. Ik stel het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag op toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Strijd voor de broeders, de zonen en de dochters, uw vrouwen en uw huis. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden en God hun plan verijld had, dat wij allen terugkeren naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de een helft van mijn krechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die lasten droegen en zij die ze opladen, deden met één hand het werk en de andere hand hield de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren, maar de bazuinblazer bleef bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk, het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast, van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk, ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat zij voor ons 's nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. Tot zover Gods onfeilbaar woord. We willen nu samen zingen van gezang 469, vers 1, het leven is een krijgsbrier. Vers 2, men tuimelt wel en wonden krijgt. En vers 3, het leven is geen vreed al hier. Zingen we nu gezang 469 helemaal. Straks als ons antwoord niet op de verkondiging. Gezang 466, vers 1, als God, mijn God, naar voor me is. Vers 2, en wat het dreigt of wie er woedt. En vers 3, ik heb mijn God, dat is genoeg. Ons antwoord niet op de verkondiging zal zijn. gezang 466 helemaal. Ja, ik moet zeggen, ik heb in de tussentijd in school gepreekt, boven een bankkluis. Maar in het clubhuis van de ijsvereniging, dat is voor mij de eerste. Goed. Vanavond mag ik u God voorbrengen uit Nehemia 4 vers 18. Nehemia 4 vers 18. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord, terwijl ze aan het bouwen waren. Maar de bezuinblazer bleef bij mij. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Troffel en zwaard. Als ik de naam Nehemia noem, zullen de meesten van ons, denk ik, direct daaraan denken. Troffel en zwaard. En waar staan die twee voor? Nou, ze staan voor bouwen en bewaken. Nehemia en de mensen in Jeruzalem zijn druk bezig met bouwen. En het bouwen moet doorgaan. Dat is de troffel. Maar je moet tegelijkertijd wel goed op je hoede zijn. Want er liggen tegenstanders op de loer die het bouwen willen saboteren. Vandaar het zwaard. Overal waar bouwers bezig zijn, komen ook de brekers. Dat is altijd en overal zo. Maar het is zeker waar als het gaat om de dingen van God. Dan staan er altijd weer saboteurs klaar om het goede van God af te breken en kapot te maken. Waar de Heere God aan het werk is, daar wordt ook de duivel, Gods tegenstander, wakker. En niet voor niets sluit het spreekwoord: waar God een kerk bouwt, bouwt de duivel een kapel. Dat zien we ook hier gebeuren, in Nehemia 4. Eerder hebben we gezien, Nehemia weet zijn mensen te motiveren en te organiseren. Het gaat er zo. Het gaat om de eer van God en de stad van God. Direct worden de tegenkrachten wakker. En die tegenwerkers hier zijn Sambalat de Horoniet, Tobia de Ammoniet, of zoals zij genoemd was, de Ammonitische dienaar, en Gesem de Arabier. En dit drietal zijn we eerder tegengekomen. Aan slot van Nehemia 2. En het zijn zeker geen kleine jongens. Sambalat was namelijk stadhouder over de Samaritanen. En die woonden ten noorden van Jeruzalem. En Tobia, de Ammonitische dienaar, en dat klinkt nogal negatief, maar is hier de titel van een hoge regeringsambtenaar. Tobia, hij was stadhouder over Ammon, ten oosten van Jeruzalem. In het land dat tegenwoordig Jordanië is. En die naam Ammon, die kunnen we nog herkennen in Amman. En dat is de huidige naam van de hoofdstad van Jordanië. Dat is dus Ammon, in het oosten. En dan heb je ook nog Gesem de Arabier. En hij is stadhouder over de stammen in het zuiden. In Negev. Sini en Edom. Nehemia krijgt dus te maken met machtige tegenstanders. Persische bestuurders in het noorden, oosten en zuiden. En in dit hoofdstuk, Nehemia 4 vers 7, komen daar ook nog eens de inwoners van Asdod. De Filistijnen aan de kust. In het westen nog eens bij. En zo wordt Jeruzalem aan alle kanten ingesloten. En wat willen nou deze mannen? Waar zijn ze op uit? Nou, dat is heel duidelijk. Het bouwen aan Jeruzalems muur moet stoppen. Dat moet ophouden. En hoe willen ze dat bereiken? Nou, door de bouwers te ontmoedigen en in verwarring te brengen. Nehemia probeert iets goeds te doen voor Jeruzalem, de stad van God. En dan is er eentje als de kippen bij, om dat tegen te houden. De duivel, Gods tegenstander. En overal waar moedeloosheid, waar desinteresse, gevoelens als, waar doen we het eigenlijk nog voor? Waar die de kop opsteken, daar kun je zeker van zijn, daar is de duivel aan het werk. Satans grootste wapen is mensen moedeloos maken. Mensen ontmoedigen. En zo ook hier. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, het gebeurt eerst door psychologische oorlogvoering. Sanballat ontketent een zenuwenoorlog. En daarvoor heeft hij een massabijeenkomst georganiseerd in Samaria, voor zijn leger. En we kennen dat wel. Hè? Zet een stadion vol mensen met vlaggen en banieren. Marcherende soldaten, tanks en kanonnen die langs komen paraderen. En dan het hoogtepunt, de grote leider. En om de anti-Joodse stemmingen nog eens flink in te brengen, houdt de volksmenner Sanballat een opruimende redenvoering. Met 5 retorische vragen. Wat doen die zwakke Joden? Moet je eens kijken, wat een slap zootje. Zal men hen hun gang laten gaan? Laten we ze zomaar ongestoord hun gang gaan. Gaan ze offers brengen? Denken ze nou echt dat hun geloof hen zal helpen? En willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Zullen ze dat kolossale karwei ooit afkrijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer het leven wekken, hoewel die verbrand zijn? Zal het ze ooit lukken om dat dode Jeruzalem weer het leven te wekken? Het antwoord dat Sanballat op al die vragen wil horen is natuurlijk een oorverdovend nee, natuurlijk niet. En Tobia doet vervolgens ook nog een duit in het zakje. De muren die de Joden aan het bouwen zijn, die zijn zo sterk. Een vos hoeft erop te klimmen en het hele zaakje stort in. Ha, ha, ha. Venijn, hoon en spot. En ook wij kunnen ermee te maken krijgen. En dan zeggen ze, en? Was de kerkdienst bij jullie nog een beetje bezet? Of, ga jij nog naar de kerk? Huh? Ben jij nog gelovig? Let dan vooral op dat woordje nog. Daar klinkt iets van door, in door van, waar jij mee bezig bent, dat is al lang achterhaald. Joh, wie is er nou nog zo stom om te geloven? Mensen, laten we ons niet ontmoedigen door kritiek en tegenstand. Integendeel, laten we des te meer werk maken van onze relatie met de Heer Jezus. Zo is het ook bij Nehemia. De psychologische oorlogvoering heeft namelijk niet het gewenste effect. De bouwers gaan integendeel stug door. Vers 6. Maar wij bouwden de muur, want het hart van het volk was erop gericht om te werken. De mensen wilden werken. Daar was op gefocust. Gebrand op. Ze zetten door. En daarom gooiden Sanballat en de zijnen het over een ander boeg. Het tweede wapen dat ze inzetten is fysieke intimidatie. Ze beramen een complot. Er moet een verrassingsaanval komen. Van 4 kanten. En dan verwarring stichten in Jeruzalem. Hij slaat snel een paar Joden dood en klaar is Kees. Als het je niet lukt om ze met woorden klein te krijgen, dan maak je ze toch zeker letterlijk een kopje kleiner. Gezellig. Maar gelukkig, hun plaatje lekt uit. Joden die als boer of kolonist in een cirkel van zo'n 45 kilometer om Jeruzalem heen wonen, in het grensgebied dus, die komen het melden. Vers 12. Deze mensen denken dat ze door hun berichten, de bouwers in Jeruzalem, een dienst bewijzen. Maar dat is nog maar de vraag. Nehemia schrijft namelijk ook in vers 12. De Joden die bij hen woonden, kwamen het ons wel 10 maal zeggen. En daarin klinkt iets van irritatie door. Wel 10 maal. Het houdt blijkbaar niet op. Die voortdurende verhalen over een dreigende aanval. En daarmee jagen deze mensen op de duur alleen maar angst aan. En ze zeggen het ook nog eens. Kom toch terug naar huis. Het is hier in Jeruzalem veel en veel te gevaarlijk. En dan is het resultaat niet langer positief, maar het werkt averechts. En met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. En zie dat ook vandaag gebeuren. De pers, de media, ook de christelijke media, die weten het ons steeds meer te melden. Daar gaat een kerk dicht. En die kerk wordt afgebroken. En daar. En somber, depressieve christenen, die weten te zeggen, die en die gaat niet meer naar de kerk. En zij laten het er ook al bij zitten. En ze klagen. Er is zo weinig bijbelkennis. Kerkmensen doen thuis nog maar waar weinig aan bidden en bijbellezen. Enzovoort, enzovoort. Het gaat maar door. En weet u, het punt is, ik ga dat nou helemaal niet ontkennen vanavond. Want het zijn er 5. Alleen, hoe ga je daarmee om? Laat je je erdoor ontmoedigen? Of juist door aansporen. Kent u het verhaal van die 2 handelsreizigers? Twee vertegenwoordigers werden door een schoenfabriek naar Afrika gestuurd. Voor een marktonderzoek. En de een stuurde het bericht terug. Het wordt niks. Niemand draagt die schoenen. De ander wist wel dan. Fantastische mogelijkheden. Niemand draagt die schoenen. Het is maar net hoe je bekijkt. En daarom mensen, laten we volhouden. Niet vervallen in pessimisme en depressief doemdenken. Maar volhouden. Want ontmoedigen, dat is het doel van de tegenstander. Het doel van de Sambalats en Tobias. En we zien het resultaat ook. De mensen in Jeruzalem raken toch ontmoedigd. Ze worden moedeloos. En dat is eigenaardig eigenlijk. Want het werk vordert notabene. Het werk schiet inmiddels al flink op. En in vers 6 lezen we dat ze de muur al op halve hoogte gekregen hebben. Het werk vordert dus gestaag. De eerste resultaten zijn al te zien. Maar juist dan, op dat moment, beginnen mensen te klagen. Te zien. Ja, we kennen allemaal wel de mop van de man die het kanaal wilde overzwemmen. Hij was halverwege en toen zei hij, het is me te ver, ga terug. Zo gaat het vaak. De beroemde uitvinder, de Amerikaanse uitvinder Edison, die zei, de meeste mensen die ergens mee stoppen, hadden vaak niet in de gaten hoe dicht ze bij een oplossing waren. En een Chinese spreekwoord zegt, velen beginnen, weinigen eindigen. Is het ook jouw ervaring? Ergens aan beginnen, dat is zo moeilijk niet. Maar volhouden, dat is de kunst. En zo was het ook met Nehemia en zijn mensen. Als de druk van buiten toeneemt, dan slaat binnen de muren de moedeloosheid toe. Dat is die. En dan zeggen de mensen, er is te weinig mankracht. Er ligt veel en veel te veel pijn. Het lukt ons toch niet. Het is steeds weer hetzelfde liedje. Het gaat maar door. Nehemia zal het refrein op de duur wel hebben kunnen dromen. Hoe houdt hij het vol? Wat doet Nehemia om de moed er bij zichzelf en zijn mensen in te houden? En laten we dan vanavond ook vooral kijken naar de tegenmaatregelen die Nehemia neemt. Want die zijn veel en veel belangrijker dan wat zijn tegenstanders doen. Welke maatregelen neemt Nehemia? Nou, het eerste wat hij doet is een geestelijk wapen in de strijd werpen. En dat is bidden. Inderdaad, daar hebben we het weer. Tegen de zenuwenoorlog van Sanballat en zijn compaan gaat Nehemia bidden. Hij bidt er tegenin. Vers 4. Hij bidt, hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buiten in land van gevangenschap. Nehemia bidt tot God om hulp. Dat eerst. En tweede is, hij bidt dat God de boze plan van Sanballat en zijn op hun eigen hoofd zal laten terugkeren. Bedek hun ongerechtigheid niet. En laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd. Tegenover de bouwers. Vers 5. En dat is een regelrecht vraaggebed. Oei. Mag het wel? Nou, dan moeten we eerst eens kijken. Goed in de gaten houden. Dat Nehemia hier niet reageert vanuit een gevoel van persoonlijke gekwetstheid. Of zoiets. En hij roept niet tot God om wraak, omdat ze hem, Nehemia, zo de voet dwars zet. Daar gaat het niet om. Nee, het gaat Nehemia ook nu, ook hier weer, om de eer van de Heer. En ja, het is waar. De Heer Jezus heeft ons geleerd om onze vijanden lief te hebben. En te bidden voor hen die ons vervolgen. Dat deed hij zelf ook, aan het kruis. Toen bad onze heiland aan het kruis voor zijn vijanden. Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar tegelijkertijd sprak de Heer Jezus aan het begin van zijn lijden tegen hen over het laatste oordeel. Hij waarschuwde zijn vijanden uitdrukkelijk voor de dag dat hij terug zou komen op de wolk om te oordelen levenden en doden. In het laatste Bijbelboek, Openbaring, in Openbaring 6, de versen 9 en 10, daar staat dat, dat onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden, en dat zijn dus de christenen die de marteldood gestorven zijn, dat de zielen onder het altaar uitdrukkelijk God vragen om vergelding voor alles wat hen is aangedaan. Tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Dat mag dus. Uit de Bijbel kunnen we een paar regels halen. En de eerste is, laten we bidden om bekering van onze vijanden. Dat God zijn genade laat zien. Doordat tegenstanders van de evangelie zich bekeren. Tot inzicht komen en veranderen. Het evangelie aannemen. Dat is één. Maar dan mogen we ook wel degelijk bidden om het oordeel van God over zijn vijanden. Dat de tegenstand tegen Gods goede nieuws definitief zal worden uitgeschakeld. Dat ook. Als christenen nemen wij nooit het recht in eigen hand. Zoals die moslimterroristen doen. Laatst nog, met een moord aan zwager. Ook daar in Solingen. Nee, wij geven de dingen uit handen aan God, die rechtvaardig oordeelt. En rechtvaardig zal oordelen. Wij verwachten het recht van God. En weten niet of Nehemia voor zijn vijanden gebeden heeft. Voor de bekering van Sanballat en Tobia en al die anderen. En Nehemia deed er wel degelijk goed aan God te bidden. Om al die tegenstand tegen zijn werk het weg te ruimen. En er was helemaal niks mis mee. Weet u, in feite doen wij precies hetzelfde. Als het onze vader bidden. De Heer Jezus leerde ons te bidden voor onze vijanden. Maar hij leerde ons ook om te bidden, uw koninkrijk komen. En in zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus wordt die bede onder andere als volgt uitgelegd. Uw koninkrijk komen, dat wil zeggen, regeer ons door uw woord en door uw geest. En ook bewaar en vermeerder uw kerk. En ook verstoor de werken van de duivel. En elke heerschappij die zich tegen u verheft. Evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord eraan vallen. We bidden daar tegenin. Nehemia bidt ook. In zijn eentje, maar ook samen. Samen met het volk. Vers 9. Maar wij baren tot onze God. En het effect? Die geplande verrassingsaanval is helemaal geen verrassing meer. En Nehemia geeft als commentaar. Hun plan was ons bekend geworden. En God had hun plan verijld. Vers 5. Nehemia ging dus bidden. Andere verdedigingswapen van Nehemia is fysiek. Het is waken. Nehemia laat het dus niet alleen maar bij bidden. Maar hij doet ook wat. En heel eenvoudig en doeltreffend. Wat doet hij? Hij zet wachtposten uit. En dat is goed voor het moreel. En opnieuw zien we hier dat Nehemia een kei is in het motiveren en organiseren van zijn mensen. Toen er een dreiging kwam. En die bekend werd. Toen reageerde Nehemia erop. Door dag en nacht wacht te laten lopen. En toen de geruchten over een gewelddadige overval. Bleven komen. Toen liet hij het werk stoppen. Vers 13. Toen deelde hij wapens uit. Zware speren en bogen. En stelde het volk op in familiegroepen. Bij de zwakste plaatsen van de muur. Want op die manier waren de Israëlieten gewend om te vechten. En dat Nehemia dit doet, verhoogt hun eigen waarde. En zo van, kijk eens wat onze voorouders konden, dat kunnen wij ook. En wat Nehemia ook doet, dat is, hij spreekt zijn mensen moed in. Vers 14. Hij zegt, wees niet te vrees voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heer. En strijd voor de broeders, uw zonen en dochters, uw vrouwen en uw huis. Hij zegt in feite dit. Mensen, wees niet bang. Kijk niet naar de omstandigheden. Maar kijk eerst omhoog. Richt je aandacht op God. De Heer, Hij is groot en ontzagwekkend. Denk aan Hem. En kijk daarna nog eens om je heen. Jullie doen dit niet alleen voor jezelf. Maar ook voor de anderen. De mensen om jullie heen. En jullie doen het ook voor de mensen na jullie. Je nageslacht. En last but not least, kijk ook eens naar jezelf. Wat jullie doen, doen jullie ook voor jezelf. Ja, dat zien we ook vanavond. We richten ons vanavond op God. En we kijken ook om ons heen. Het is toch bemoedigend dat we hier vanavond zijn. Dat is bemoedigend voor elkaar.
Maar het is ook bemoedigend voor ons nageslacht.
Ook jullie baby's.
Dat is bemoedigend. En ook, tenslotte, het gaat ook voor jezelf. We zijn hier ook om ons eigen geloof te bouwen.
Ja. Neem je.
Als dan het ergste gevaar bezworen is, dan neemt de druk af. En dan kan het werkelijk verder.
Maar Nehemia blijft waakzaam. Hij vergeet de dreiging niet. En daarom verdeelt Nehemia het volk allereerst in twee groepen. De ene helft moet werken, de andere helft staat klaar met de wapens. De speren en de schilden, bogen en hamers. Want als de nood aan de man komt, dan kunnen die te hulp komen. En zet ook wachtposten neer, bij zwakke plekken. En zij die de stenen en andere bouwmaterialen aandragen, de sjouwers en de bouwers, die hebben in één hand een speer, en in de andere hand, op het hoofd, dragen ze de stenen en het hout. En de bouwers hebben naast de troffel ook ieder een zwaard. En ondertussen houdt Nehemia het overzicht. Hij heeft een bazuinblazer bij zich. En als ergens gevaar dreigt, kan die bazuinblazer direct alarm blazen. Mensen, help! Hierheen! Direct hier kan ik heen komen. Nehemia houdt het overzicht. Maar Nehemia laat de mensen ook langer doorwerken. Ze werken door van 's morgens vroeg, van het prille ochtendkoren tot de late avond, tot de eerste sterren tevoorschijn komen. Er is haast bij. Het werk moet door. En tenslotte, iedereen moet in Jeruzalem blijven. Dat doet Nehemia zelf ook. Hij en zijn mannen blijven voortdurend in de kleren. Net zolang tot het werk klaar is. Ja mensen, troffel en zwaard. Op die manier wist Nehemia de slinkse aanvallen van de boze te weerstaan. Gods werk moet doorgaan. En Gods werk gaat door. Dat is een kwestie van bidden, waken en bouwen. Het gaat ook voor ons. Laten we niet moedeloos worden. Maar bidden, waken en bouwen. Met troffel en zwaard. Amen. willen u de Heere danken en bidden. Almachtige God, barmhartige Vader in de hemel, wij danken u voor de lessen die we ook vanavond mochten leren van Nehemia. Dat hij bleef bidden en waakzaam bleef. En zo gingen ze door met bouwen. Geef dat ook aan ons, dat we bidden. Heren, ook al denken we misschien dat het niet ver komt, dat bidden van ons. Geef toch dat we doorgaan en de draad oppakken en volhouden. Maar geef ook dat we dan waakzaam blijven. Waakzaam, ook naar elkaar toe. Als er gevaar is om af te haken, dat we dan elkaar de hand geven en zeggen, kom mee, ik hou je vast. Geef dat ook aan ons, Heer Jezus. Dat we waakzaam zijn als het gaat om verleidingen en misleidingen van de boze. En dat bidden we ook voor uw kerk, hier in Nederland. Heer, u kent de nood waarin we onszelf hebben gebracht. U weet ook dat we uw woord niet zo ter harte namen. Dat we het niet in praktijk brachten. Omdat we dachten het zelf ook te kunnen. Er denken heel veel mensen in ons land dat ze het zelf ook kunnen. En daar bidden we nu vanavond meteen in, Heer. We bidden nu uw koninkrijk komen. Regeer ons zo door uw woord en door uw Heilige Geest, dat we ons aan u overgeven. Ons ook onderwerpen aan uw wil. En vermeerder ook uw kerk. Wereldwijd in ons land. En daarom bidden we ook voor de theologische opleiding in ons land. Want ook daar is veel verwarring. Veel moedeloosheid ook. Maar wilt u een verandering geven? Dat ook daar weer zal gaan om uw woord en wat dat betekent uit te leggen en toe te passen in het leven van mensen. En wilt u dan ook geven dat er mensen zijn die het verlangen hebben om in uw dienst te staan? Wilt u ook dat verlangen beschermen en ook aanwakken. Heer, we vragen uw zegen om uw zegen ook. We vragen u om arbeiders in de wijngaard. We bidden u ook, Heer, uw koninkrijk komen. En denken we ook aan de situatie in Midden-Oosten. Dat de mannen van bloed en bedrog het niet winnen. De mannen van Hamas en Hezbollah en al die gewelddadige figuren. Heren, geef dat ze niet winnen. Maar ook dat Israël ook tot inkeer komt. Dat ze niet alleen verwachten van wapens en geweld. Maar terugkeren ook bij u. U de herder van Israël. Heer Jezus, geef dat aan Jood en Moslim. Wil een opwekking geven. Heer, en gebruik desnoods ook ons daarvoor. Wil ons ook inschakelen in uw dienst. Laat komen, Heer, uw rijk. Uw lang verwachte dag. We hebben het zo nodig. Deze wereld heeft het nodig. We bidden in Jezus' naam alleen. Amen. Dan zullen we nu uw gaven van ingezameld. En daarna is ons slotlied. Vers 1. Mijn licht en mijn heil is Hij, mijn God en Heere, van Psalm 27. En ook vers 7. O, als ik niet met opgeheven hoop. Zingen we straks als een slotlied. Psalm 27, versen 1 en 7. En daar zullen nu uw gaven worden ingezameld. En dan gaan we nu de werkweek weer in met de zegen van onze God. Verhef uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Thank you.